Wij openen de Heilige Schrift op twee plaatsen, gemeente. Allereerst in Lucas 1 en vervolgens in Efeze 1. Lucas 1, daar lezen wij de aankondiging van de geboorte van Jezus in de versen 26 tot en met 38. Lucas 1 vanaf vers 26 tot en met 38. In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David, en de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, gij begenadigde, de Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen ze hem zag, raakte ze in verwarring door zijn woorden en ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd wordt. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: zie, de dienares van de Heere, laat mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging weg van haar. De eerste tekst voor de preek vindt u in vers 28, deze woorden: wees gegroet, begenadigde. Dat woord wat hier in de oorspronkelijke tekst staat, vertaald met begenadigde, komt nog op één andere plaats in de Bijbel voor. En dat is in Efeze 1. Dus het is de moeite waard om de Heilige Geest na te speuren, die ons op het spoor zet van de toepassing van het begenadigd zijn. We lezen in Lucas 1 met name de exegese, en we gaan voor de toepassing van de preek naar Efeze 1, de versen 3 tot en met 14. Volgens Calvijn is dit een van de allermooiste stukken van de Bijbel. Het is één lange zin die we daar gaan lezen, zonder komma's en punten in de grondtaal. Het is één grote jubel op de genade van God in Christus geopenbaard. Efeze 1 vers 3 tot en met 14. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus, in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Ziet u het woordje staan, begenadigd? Dat is dus hetzelfde als wat de engel tegen Maria zei: wees gegroet, begenadigde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn we ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil, opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem ook bent u. Nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, in hem bent u ook. Toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is, de garantie van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. En toen heeft Paulus opgekeken naar de hemel, toen hij dit geschreven had. En ik denk dat hij zijn handen omhoog geheven heeft in aanbidding. Zoals gezegd vindt u de tweede tekst in het zesde vers, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde, waardoor wij in hem zijn, zoals dat met name in het dertiende vers naar voren komt. De muziekliefhebbers onder ons, die hebben vast wel eens gehoord van het beroemde lied Ave Maria, Gratia Plena. Als protestant mocht je daar vroeger niet echt naar luisteren natuurlijk. Want dan protesteerde je vader of je moeder. Dat is roos. En eigenlijk heb ik nu meer moeite met dat lied als vroeger. Want wat staat er eigenlijk? Ave Maria, dat betekent wees gegroet, Maria. En dan komt gratia plena. Dat betekent genade, gratia, en plena is vervuld van. Vol. Hier ligt eigenlijk het begin van de Maria-verering bij de Rozen. Zij maakte van de grondtekst hier iets anders als wat er staat. Ze maakte ervan vol van genade, zodat Maria dus al vol van genade was, voordat ze de boodschap van de engel Gabriel kreeg. Ze moet vanaf haar geboorte al vol van genade geweest zijn. Wel, zegt de Romeinse kerk later, ze is al vanaf de ontvangenis vol van genade geweest. Ik heb het gisteren nog eens nagelezen, maar de officiële leer van Rome is nog steeds dat Maria dus geen last had van de erfzonde. Ze was al perfect, vol van genade, toen ze geboren werd bij haar ouders. Maar dat staat er niet. Er staat begenadigde. En dat woord kennen wij van iemand die we een begenadigd muzikus noemen. Een begenadigd spreker noemen. Een begenadigde directeur van een firma. Een begenadigd mens is bij ons iemand die talentvol is en dat ook uitstraalt en daar ook wat mee weet te doen. En ook van veel nut en betekenis is voor de samenleving. Het woord begenadigd heeft gelukkig in onze taal ook een positieve betekenis. Maar als je de grondtaal erop naleest, en al die woordenboeken die bij dominees tegenwoordig op onze computer hebben staan, allemaal doorleest, dan kom je tot een verrassende ontdekking. Het woord begenadigd is vooral iets wat vreugde opwekt. De taal gaat terug naar een wortel die betekent vreugde, blijdschap. En vandaar krijg je afgeleide betekenissen als gracieus, bekoorlijk, zoals wij mensen die er bekoorlijk uitzien, gracieus zijn, met vreugde aankijken, dat vinden we mooi, daar genieten we van. Bekoorlijk is een tweede betekenis. Lieftallig. Lieflijk. Begin je het woord te vatten, begenadigd. Dat heeft een ongelooflijk positieve betekenis. Begenadigd zijn, dat is dat je in Gods ogen iemand bent die, laat ik het maar in één keer zeggen, zijn judikja is. Zijn lieveling. Zijn lieveling. Zijn verkorene. Zijn bekoorlijke. Zijn lieftallige. Zijn bruid. Zijn beminde. Ja, dominee. Dat gold voor Maria. Dat is waar. Dat gold voor Maria. En weet je waarom? Maria was de moeder van de Heer Jezus. Ja. Dat is waar. Maar had Maria iets in haar karakter of opvoeding waarom ze bekoorlijk was in Gods oog? Want misschien is ze wel qua uiterlijk geen knappe meid geweest hoor. Ze zal zo'n 15, 16 jaar geweest zijn, schatten de meeste uitleggers op dit moment. Kan wel eens zijn dat het een echte Jodin is geweest. En zoals echte Jodinnen er ook niet altijd mooi uitzien. Dat weten we niet. In ieder geval is het niet de Maria die we op schilderijen en in beelden Romeinse kerken zien. Een uiterst schone, bekoorlijke vrouw. Naar menselijke maatstaven. Maar in Gods ogen wel. Ik durf zelfs te zeggen dat God iets heeft met de mensen die naar onze maatstaven niet zo mooi zijn. Dat God juist een speciale band heeft met mensen die gehandicapt zijn qua uiterlijk, maar ook qua innerlijk. Dat God een bijzondere bewogenheid heeft met hetgeen, zoals Paulus hem later zal zeggen, hetgeen niets is in de ogen van de mensen. Nou, Maria had dus ook niets mee wat in de ogen van de mensen haar aantrekkelijk, bijzonder en innemend en uitverkoren maakte. Neem het feit dat wat hier gebeurt al ongehoord is, dat straks verteld wordt bij de dorpsput dat ze een man in haar huis heeft toegelaten. Ja, ze zegt dat het een engel was. Maar ja, wie kan dat controleren? Ik vergeet nooit meer dat we in Beersheba in het zuiden van Israël bij de Bedouinen waren. En die begonnen die geschiedenis uit te leggen van Balak. Die door die vrouw in haar tent werd gelaten. Er werd er gezegd, bij de Bedouinen is het zo dat als je als vrouw een man in je tent toelaat, staat dat gelijk met overspel. Al gebeurt er helemaal niks. Zodra een man de drempel overschrijdt van een vrouw die alleen in huis is, is dat overspel. Dat gold toen in Israël in Maria's dagen nog steeds. Dus dat zij in verwarring is, heeft ook te maken met dit ongewone gebeuren. En dan staat die reine heilige engel, die 6 maanden tevoren met Zacharias gesproken heeft in de tempel. En daarvoor 4 eeuwen geleden met Daniel sprak. Staat daar voor haar en zegt: vrees niet, meisje. Mirjam. Zoals hij waarschijnlijk gezegd heeft. Mirjam, de Hebreeuwse vorm van Maria. Begenadigde. Lieftallige, bekoorlijke, beminde. En dan begint de engel te spreken. En dan komt de goede boodschap. De reden dat Lucas zijn evangelie het evangelie heeft genoemd, heeft alles met hoofdstuk 1 te maken. Want evangelie betekent de blijde boodschap. God heeft Maria begenadigd. Maar dat doet hij altijd met een bepaald doel. Onthoud, als God iemand begenadigt, is dat niet voor hem of haar zelf. Maar is het de bedoeling dat hij of zij veel betekenend wordt voor andere mensen. En in dit geval in het bijzonder natuurlijk voor de Heer Jezus zelf. Maria krijgt een wondervolle belofte die de eeuwen overspant over Jezus. Deze zal groot zijn. En hij zal de troon van zijn vader David bezitten. Dat is nog nooit gebeurd, hè jongens. We leven in 2018. Nooit is de Heer Jezus nog op de troon van zijn vader David gaan zitten. Wist je dat? Want hij zit nu in de troon van God de Vader. Niet op de troon van David. Wat de engel hier aankondigt, is ook jouw toekomst en de mijne. Dat als Jezus terugkomt in Jeruzalem, dan zal hij koning zijn over de ganse aarde. En hij zal de troon van zijn vader David beklimmen, te Jeruzalem. Dan zal het geluk van deze koning worden geprezen, zegt Psalm 68, die Davids troon beklom. Dus die boodschap van de engel is niet alleen iets over de eerste komst van Christus, maar ook over zijn wederkomst. En dan, ja, dan is ze ook maar een eenvoudig gewoon meisje wat toen de tijd nog niet naar school mocht, want alleen de jongens die mochten naar school. En waarschijnlijk niet kon schrijven. En ze zegt, hoe zal dat mogelijk zijn? Omdat ik niet met een man gemeenschap heb. Kijk, dan blijkt, Maria is niet een heel bijzonder mens geweest. Begenadigd betekent niet dat ze bijzondere talenten had. Begenadigd betekent in de Bijbel vooral niet dat je dus een streepje voor hebt bij andere mensen. Integendeel, mensen die begenadigd zijn, zijn nou juist de mensen die anderen uitnemen erachter en die zeggen dat anderen begenadigd zijn. Daar kom ik straks nog op terug. Nu kun je het volhouden, deze tekst gaat over Maria. En Maria blijft toch een bijzondere vrouw. Ik ben het met je eens dat Maria toch een bijzondere vrouw is geweest. In de zin van, er is maar één vrouw in heel de wereldgeschiedenis die de moeder van de Heer Jezus genoemd mag worden. Dat is waar. En ze heeft tot op hoge leeftijd gewoond in Efeze. Efeze, jazeker, in Efeze. Een stad in het westen van het tegenwoordige Turkije, vlak bij de zee. Daar was tientallen jaren later, nadat Gabriel aan Maria verschenen was, een gemeente in Efeze. En die gemeente in Efeze, dat was een toch wel wat aparte gemeente. Want die mensen woonden in een stad waar een van de zeven wereldwonderen te zien was. Die meer dan 100 meter lange tempel van Diana, waar volgens de legende een beeld uit de hemel was gevallen. De Diana van de Efeziërs. Een immens stadion was er bij die tempel, waar de mensen urenlang konden scanderen: groot is de Diana van de Efeziërs. De grote vruchtbaarheidsgodin van de oudheid. Er kwamen toeristen van heinde en ver naar Efeze om daar iets van te beleven. Van die feesten waar mensen helemaal uit hun dak gingen, ook op lichamelijk terrein. Maar ook de verwondering en het mysterie van de godin Diana was wereldberoemd. Ze kwamen uit Egypte, ze kwamen uit Rome, ze kwamen helemaal uit het Midden-Oosten. Ook landen die daarachter gelegen waren op pelgrimstocht naar Efeze. en niet zo ver van die immense tempel was er een schooltje. Een schooltje van een zekere tyrannus. Waarschijnlijk was dat iemand die onderwees in spreken, in de retorica. En dan tussen de middag was het te warm om zijn leerlingen daar in dat schooltje bij elkaar te houden. Dan gingen de mensen ook in Efezen vanwege de hitte liever een dutje doen. En toen had Tyrannus gezegd, nou in die tijd als ik dat schooltje toch niet gebruik, dan mogen jullie hier wel bij elkaar komen. Dus die gemeente, zo zeggen veel uitleggers, heeft daar waarschijnlijk vergaderd op de meest ongelegen tijdstippen van de dag, als het veel te warm was. Maar ze hadden zo'n honger naar het woord, dat ze dat niet kon schelen. En ze zaten daar in de school van Tyrannus. En toen werd er een brief van Paulus aan hen voorgelezen. Daar zaten ze, de slavinnetjes, de slaven. Ja, de mensen die van de senatoriale of hogere stand waren in Efeze, hadden daar wel even moeite mee gehad hoor, want die kwamen zwaar geparfumeerd dat lokaaltje binnen en die slavenmensen die roken een beetje. En ja, er waren weinig mensen van de hogere stand. Het waren eenvoudige lieden, arbeiders, huisvrouwen. Die daar zaten in dat schooltje. En niet vele edelen, zou Paulus zeggen. Niet vele edelen. Nee. En die mensen horen dat Paulus hen een brief schreef. En dat ging over hen. Dat ging over hen. In die brief heeft Paulus dingen over hen geschreven. En wat schrijft hij? Hij schrijft dat zij begenadigd zijn. Zij. Niet alleen Maria. Maar zij. Zij zijn bemind. Liefdalig. Bekoorlijk. Gracieus. Welgevallig in de ogen van God. Ook dat slavenmeisje wat door misbruik er niet meer uitzag. Ook die slaaf die de littekens van de geesteling van zijn harde slavenmeester op zijn gezicht had. En misschien zat er wel eentje bij die gebrandmerkt was. Omdat hij ooit was weggevlucht, dan kreeg je van je slavenmeester een brandmerk op je voorhoofd. Waarop stond, twee letters stonden die betekent weggelopen slaaf. Met andere woorden, je was voor je leven gebrandmerkt als een gevaarlijk iemand. Die mensen horen, begenadigd in de geliefde. In de geliefde. Heere Jezus Christus. Nu een vraag. Denkt u dat Paulus dit nu alleen geschreven heeft voor de mensen Efeze, of zou dat ook voor ons geschreven zijn? Nou, ik denk dominee dat heel de Bijbel voor ons is. Oh, daar zijn we het gelukkig over eens. Heel de Bijbel is voor ons geschreven. Dus durven we het aan om vanmiddag met elkaar af te spreken dat wat hier staat ook voor elke gelovige in Rotterdam en omstreken geldt? Nou komt het wel wat dichterbij, dominee. Dat weet ik nog niet zo. Waarom weet je dat nog niet zo? Nou, om nu van mijzelf te zeggen dat ik een begenadigde ben, liefelijk in de ogen des Heren, dat hij van me houdt. Ja, dat is heel wat. Ik moet je eerlijk zeggen, toen ik van de week deze preek aan het voorbereiden was, heb ik dat zo vaak gedacht. Dit is het eerste wat de mensen zondag zullen denken. Ben ik dat? Ik praat vanmiddag nou even niet over mensen die ongelovig zijn. Ik hoop niet dat er veel zijn die hier zitten die nog ongelovig zijn. Maar daar gaat het nou vanmiddag even niet over. Het gaat nu over mensen die gelovig zijn. Omdat ze leren vertrouwen, geloven, op het woord van God. En zo in hun leven gingen ervaren dat je een hartelijk leedwezen krijgt over de zonde. Zoals de catechismus in zondag 33 het zegt. Want zo is het dan toch, hè. Maar ook een hartelijke vreugde in God door Christus Jezus, de geliefde. Nou, bent u dat? Ben jij dat? Dan geldt deze tekst ook voor u en jou. Gij begenadigde in de geliefde. Heer Jezus Christus. Ik hoor iemand denken, ja, maar als je dat nou niet voelt, hè? Spurgeon zegt in een preek over deze tekst, dan gebruik je een Engels woord wat we eigenlijk niet goed kunnen vertalen, maar het komt erop neer dat hij zegt, zelfs de hemelingen, die al helemaal verhelderd zijn, dat is dat moeilijke Engelse woord wat ik eigenlijk niet goed kan vertalen, die al helemaal gezuiverd zijn, die kunnen zeggen, zonder enige terughoudendheid of reserve, dat ze begenadigd zijn. Want die voelen dat ook zo. Ze zijn in de hemel. Dus hij wil daarmee zeggen, als je denkt, ik kan pas geloven dat ik begenadigde ben als ik het voel, dan moet je lang wachten. Dat kan pas in de hemel gevoeld worden. Nu mag je het geloven. En er komt een gevoel bij, daar hebben we het straks nog over. Maar niet zozeer van, ik voel mij een begenadigde. Als wel, omdat God het zegt, ben ik het. En dan zegt Spurgeon, maar als je nu kijkt naar jezelf, dan zie je, en dan gebruikt hij termen als, een ellendig zondaar. Een mens wat niets in zichzelf heeft. En dan denk je, hoe kan dat? Wel, zegt hij, zie op Jezus. In hem bent u begenadigd. Mag je dat uitleggen? Toen Jezus aan de oever van de Jordaan stond. Toen stond daar een echt mens. Van vlees en bloed. Vatbaar voor elke zonde. Hoewel hij er geen ene heeft gedaan. Vatbaar. Aan alle kanten omringd door de geest van de wereld, boze geesten, vijandige mensen. Eenzaam alleen stond hij daar aan de oever van de Jordaan. En toen hij gedoopt werd, kwam er een stem uit de hemel. En wat zei die stem? Deze is mijn geliefde zoon. Probeer dat eens in te denken, wat het voor Jezus betekend heeft in zijn mens zijn om dat te horen. Deze is mijn geliefde zoon. Hij was net zo'n mens als wij. Wij hebben het ook nodig dat iemand tegen ons zegt, ik hou van je. Toch? Zijn de wachtkamers van de psychotherapeuten en dokters en psychiaters niet overbevolkt geraakt door mensen die nooit meer horen dat er iemand is die van hen houdt? We hebben het zo nodig om te weten dat we geliefd zijn. Wel, Jezus was waarachtig mens. Had ik nodig om te horen Deze is mijn geliefde zoon. Toen zei de vader er ook nog wat bij. Hoort hem. Hoort hem. Dat is bijna hetzelfde als gehoorzaamt hem. In het Latijn is horen audieren. En gehoorzaam is opaudieren. Het zit heel dicht bij elkaar. Luistert u naar Jezus? Doe jij dat? Dat is hetzelfde eigenlijk als gehoorzaam je hem. Gehoorzaam je hem. Wel, deze Jezus, die aan de oever van de Jordaan door de Vader als zijn Jedidja, als zijn lieveling werd gezegend, is onze Heere en zaligmaker. En wij doen er goed aan in 2018 te luisteren naar zijn stem, te horen wat hij zegt en te gehoorzamen aan zijn woord. Nou, nu kom ik bij jou en bij u die zegt van ik kan zo moeilijk geloven dat ik een geliefde van God ben. Dat ik een kind van God ben. Dat ik uitverkoren ben van eeuwigheid. Dat ik wedergeboren ben tot een leven. Al die dingen die gezegd worden, ik heb er zo moeite mee. Toen Jezus uitlegde wat het betekent om in hem te geloven, toen zei hij in een prachtig beeld: ik ben de wijnstok en jullie zijn de rank. Elkaar verbonden. Toch? Eén. Toen Paulus door de Heilige Geest geleid ging uitleggen wat een kind van God was, toen zei hij: we zijn één plant geworden met Christus. Anders gezegd, we zijn samen gegroeid met hem. Waar hij is, daar ben ik. En waar ik ben, daar is hij. Niets kan ons scheiden van de liefde Gods in Christus geopenbaard. Ik ben in hem. De Vader heeft gezegd: deze is mijn geliefde zoon. En omdat ik zo hecht aan Christus verbonden ben, zoals hij het zegt, ben ik ook zijn geliefde zoon of geliefde dochter. In hem ziet de Vader mij precies zoals hij Jezus ziet. Nu de vraag: hoor je dit woord van Jezus? En gehoorzaam je eraan? Nu niet zeggen: ik voel het niet, hè. Ik heb straks al gezegd, dat is nou even niet aan de orde. Maar als je wilt vorderen in de leerschool van de Heilige Geest, dan wordt het tijd dat je dingen gaat geloven die niet zo voor de hand liggen. Dan wordt het tijd dat je dingen gaat geloven die misschien buiten je blikveld lagen. Zoals: ik ben. Ik ben een begenadigde. Dus niet voor niks dat Paulus in Efeze 1 dat ik ben gebruikt. Want hij heeft het heel vaak over zijn nieuwe identiteit sinds hij tot geloof kwam. Dan zegt hij: niet ben ik leef, dan bedoelt hij die oude mens mee. Maar Christus leeft in mij. En Paulus, wie ben je dan? Ik ben in Christus een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet er dus alles nieuw geworden. Hoog gegrepen, dominee? Nee, nee, nee. Laag afgedacht is Christus, hoor. En dit woord is nu in je mond. en in je hart, omdat Hij door zijn geest in je woont. Ben jij, bent u een gelovige? Dan zul je moeten wennen aan de gedachte dat als God zegt dat Hij door de Heilige Geest in je woont, dat het ook zo is. Ook al is dat niet altijd te rijmen met zondige gevoelens, zondige gedachten, zondige woorden, zondige daden, zondige dagen, dagen zonder getal. En dat brengt op een belangrijk punt. Waar de zonde vandaan komt in ons leven. Ja, je kunt zeggen de overtreding van de 10 geboden natuurlijk. Maar wat zit daar nou toch achter? Hoe komt het toch dat een kind van God blijft zondigen? Waarom hij of zij zo moeilijk kan geloven een begenadigde te zijn? Terwijl de Heer Jezus zegt, je bent van mij, je bent één plant met mij, je bent met mij samengegroeid. Dat kan de zonde nooit meer te niet doen. Dat geloven we niet. Dat geloven we niet. We zijn Arminianen op dat punt. Remonstrant, wat zeiden en zeggen de Arminianen, en heel veel evangelische christenen in de wereld en pinkstermensen, je kunt jezelf buiten de genade zondigen. Dus ze zeggen, als je in Christus bent, als je in hem blij bent, als je uit hem leeft, als je van hem getuigt, ja, dan ben je een kind van God. Maar val je terug in bepaalde zonden waar je vroeger je leven in gezocht hebt, leid je een zondig leven, dan ben je geen kind van God meer. Dan ben je vervallen van de genade. Wat een zegen dat de Dordtse leerregels ons leren, wat de Bijbel leert. Dat dit onmogelijk is. Eenmaal een kind van God blijft een kind van God. Jezus heeft uitdrukkelijk gezegd, niemand zal mijn schapen uit mijn hand rukken. Ik geef ze het eeuwige leven. Dus ik hou niet van dat Arminiaans. Ik zeg niet dat daar geen kinderen van God onder gevonden worden hoor. Dat hoort u mij niet zeggen. Er zijn voorbeelden genoeg van. Maar ik geloof dat ze op dit punt dwalen. Een kind van God is en blijft het. Paulus zegt in Efeze 1. De eerste liefde waarvan sprake is in jouw leven als gelovige, is de liefde van God. En daarmee bedoelt hij niet alleen dat God de eerste is in ons geloofsleven, eer iets in ons begint te leven, dan is hij daar al. Maar hij bedoelt ook de eerste in de chronologie, in de tijd. Hè? Hij zegt, al voor de grondlegging der wereld was je bij God in zijn plan bekend. Je bent een uitverkorene van voor de grondlegging der wereld. Dat kan nooit meer ongedaan gemaakt worden. Ja, maar dominee, de zonde dan. Ja. Waarom kom je daar nou elke keer mee? Nou, ik weet niet of u dat ook zo beleeft, dominee. Maar voor mij is zonde pas zonde geworden nadat ik tot bekering gekomen ben. Voor die tijd had ik daar niet zo last van. Ik was alleen maar bang voor de gevolgen van de zonde. Maar sinds de Heer Jezus in mijn leven gekomen is, begin ik die zonde te haten. Ik begin Paulus zo goed te begrijpen. Die zegt, ik een ellendig mens. Oké. Dat is een heel goed teken. Dat je Paulus op dat punt goed begrijpt. Maar dan moet je Paulus ook op een ander punt goed begrijpen. Als hij zegt, ik een ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? Zegt hij er gelijk achteraan. En ik dank God door Christus Jezus, mijn Heer. Zit erbij zeggen? Paulus bleef niet stilstaan bij zijn zondige gedachten, gevoelens en woorden. Maar hij zegt, ik ben begenadigd. Ook al is er zoveel in mijn leven tegen mijn wil in mij overgebleven. Weet u wat voor Gods kinderen vooral de zonde uitmaakt? Wat achter veel overtreden van geboden van God zit, wat eronder ligt, kan ik beter zeggen. Dat is dat we bezig zijn met wat we hebben in de wereld. Of niet hebben. Dat kan bezit zijn, dat kan gezondheid zijn, dat kan man, vrouw, kinderen zijn. Dat kunnen van allerlei mooie dingen zijn die je hebt. Met hebben. En als we het niet hebben, dan zijn we teleurgesteld, of dan zijn we jaloers, of dan zijn we slachtoffer van de economie, of we zijn bezig met hebben. Het tweede waar we enorm mee bezig zijn, helaas ook als kinderen van God, dat is met wat we doen. We moeten goed doen, we moeten actief zijn, we moeten bezig zijn. We voelen ons al schuldig als we thuis een uur met de Bijbel in de hand zitten, want ja, dan doe je niks. We leven in een tijd waar iedereen opgejaagd wordt om wat te doen. Het derde waar ons aandacht heel vaak naar uitgaat is wat de mensen van ons zeggen. Hoe denken ze over mij? Vinden ze mij goed? Vinden ze me aardig? Zien ze me positief? Ik weet niet hoe lang u of jij leeft. Stel dat je 80 mag worden. Dan komt een keer die dag dat je 80 bent geworden. En dan. Telt dan nog wat je hebt. Nee, hè? Alles wat je hebt, gaat niet mee de kist in. Laat staan de eeuwigheid in. Telt dan nog wat je hebt gedaan. Telt dan nog wat mensen over je denken en wat ze van je zeggen. Of telt er één ander ding, wie je bent. Oh, als wij terminaal worden. Althans, zoals de mensen het zeggen, hè, want we gaan die terminus, die gaan we over, hoor, naar de hemel. Als begenadigde. Maar goed, de mensen zeggen als je terminaal wordt. Dan telt maar één ding. Ik ben in Christus. En dat is mijn leven. Eeuwig leven. Dat is mijn blijdschap. Dat is mijn corona. De kroon van het leven. In hem, de geliefde. De Vader zal mij de hemel ontvangen. En Christus zal mij de hemel ontvangen. En de Heilige Geest zal mij geheel vervullen. Want ik ben en ik zal zijn. Tegenovergestelde is, nergens zijn, verloren en niet zijn. O, als je nog niet gelooft, bedenk wat het gevolg is. Geloof in de Heer Jezus Christus, zodat je er bent straks. En wat zeggen ze in de hemel? We zijn er. Maar ook we waren er al. Want de Bijbel heeft ons geleerd dat we in Christus al een nieuw schepsel waren. Toen we vervolgd werden. Toen mensen liegend alle kwaad over ons spraken. Toen we werden afgewezen. Toen we in ons huwelijk zo teleurgesteld werden. Dat we een posttraumatische stressstoornis eraan hebben overgehouden. De Bijbel heeft ons geleerd dat we er al waren. In Christus. We konden dat nog niet voelen, want we waren nog buiten de hemel. Maar nu we bij hem in de hemel zijn, nu is dat ten volle waar geworden. Maar het was al waar. Daarom nogmaals. Jonge mensen, die tot geloof gekomen zijn. Wees niet constant bezig met wat jij hebt of hebben moet. Of wat je doet of gedaan hebt. Of wat mensen van je zeggen of niet van je zeggen. Maar wees constant bezig met deze waarheid, zo heerlijk en bevrijdend. Ik ben in Christus een begenadigd mens. Ik ben in hem geliefd. Weet je, dat gaan andere mensen merken. Ik zei in het begin, Maria werd begenadigd niet voor zichzelf, maar voor een wereld. Zij bracht de redder van de wereld voort. Naar zijn menselijke natuur. En dat is de wet van het Koninkrijk van God. Als je mag zeggen dat Gods liefde en genade je te sterk geworden is in je leven. En dat je hem lief hebt omdat hij je eerst heeft lief gehad. Dan ben je een begenadigd mens voor een ander. Toen de Heer Jezus opgroeide en als volwassen mens de synagoge van Capernaum binnenging. We lezen dat in Lucas 4. Toen verwonderden zich de mensen over de aangename woorden die hij sprak. Is jullie dat wel eens opgevallen? Het woordje aangenaam daar betekent bijna hetzelfde als begenadigd. Het heeft dezelfde wortel. Lieftallige, gracieuze, lieflijke woorden. Aangename woorden. De mensen verwonderden zich over dat hij heel anders sprak als de fariseeën en de schriftgeleerden. Die ook het woord van God verkondigden. Er was iets in de Heer Jezus wat ze nog nooit hadden gehoord. Als ze in zijn heldere ogen keken. En die uitstraling van liefde die op zijn gezicht lag en in heel zijn houding. Ze zagen iemand die een geliefd kind van God was. Een geliefde zoon. En dat zag je aan hem. En dat hoorde je. Want hij sprak de aangename woorden die God de Vader hem gaf te spreken. Want hij zegt in Johannes 5, de zoon kan niets van zichzelf doen. Hij kan alleen zeggen wat de Vader heeft voorgezegd. Ja, dat zegt de Heer Jezus. Die aangename woorden kwamen van God. En als je nou aan Jezus verbonden bent, dan mag het maandagmorgen al zo zijn. Dat mensen je horen spreken met aangename woorden. Die aangename woorden die Jezus toen sprak, geven ons een aanwijzing hoe wij dat morgen mogen doen. Die geven ons een gevoelige aanwijzing hoe wij dat morgen doen. Wat zei hij toen? De geest des Heren is op mij. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. Ik weet zeker dat u van de week mensen tegenkomt die gebroken zijn van hart. En jullie. Al is het alleen maar door een diepe teleurstelling in een relatie. Bedreigd tot failliet gegaan is. Dat kunnen we allemaal niet meemaken. Hè? Om te genezen de gebrokenen van hart. Hoe doe je dat? Door naar iemand toe te gaan. En eens te luisteren. Terwijl je luistert naar hem of haar, hoor je wat de Geest zegt. Wacht je op de inspraak van de Heilige Geest, welk woord uit je Bijbel je moet gebruiken. En dan ga je vertellen dat God hem of haar op het oog heeft. Dat hij of zij niet alleen is. En dat je de Heer Jezus kent, die gebrokenen van hart geneest. Die je geneest van de bitterheid van de teleurstelling. van de wrok in je leven. Die je leven niet alleen daarvan geneest, maar je gaat kronen met iets anders. Je gaat een corona, je gaat een uitstraling krijgen van iets anders. Ja, dominee, stop maar. Want als ik dat morgen moet gaan vertellen, ik geloof niet dat ik... Nee, dat kunt u niet, dat geloof ik ook niet dat u dat kunt. Dat heb ik ook niet gezegd. Ik kan dat net zo min als u. Maar als je nou geloven mag dat je een begenadigde bent in Christus, zou hij dan niet geven te spreken? Zou hij dan niet in je werken om te weten wat je moet zeggen? Het enige wat wij moeten doen is de moed hebben om naar die gebrokenen van hart toe te stappen. En te zegenen met onze aanwezigheid. Met onze woorden van troost en bemoediging. Een begenadigde leeft vanuit de gedachte, hoe kan een ander begenadigd worden? En wat mag ik daarvoor betekenen? Zo heeft Maria het beleefd. Van nu af aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Al de geslachten. Ja, hoe heilig is zijn naam. Je weet toch wat die naam is, hè? Moet je op dinsdagavond ook nog weten, hoor. En op vrijdag nog steeds. Onthoud je het. Ik ben er. En ik zal er zijn. En als je dat gelooft, mag je erbij zeggen, Heere, wat een blijdschap. Nou mag ik ook zeggen, dat ik er ben. En er zal zijn. Omdat u heeft gezegd, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid. Heere Jezus, ik geloof alles wat u zegt. Ik hoor het niet alleen, maar ik gehoorzaam het ook. En als u gezegd heeft, ik heb je ongevormde klomp gezien. Eer iets in jou begon zijn leven, was het alles in mijn boek geschreven. Heere Jezus, ik geloof het. En daarom zing ik, van genade, van ontferming, laat volk bij volk te samen barmhartigheid verwachten. Amen.